Ja, ik praat natuurlijk nu wel naar jullie toe. En als ik Bets instructie moet volgen, dan moet ik eigenlijk omdraaien. En dan zie je natuurlijk wel die prachtige vorm van mij van de achterkant. Dat is wel zo. Ik zing niet, nee, ik spreek als het goed is. Goed, we gaan kijken als we... Rollercoaster. Een week of wat geleden heb ik dat... Aangehaald in het stukje in het gemeentenieuws, dat ons leven vaak lijkt op het zitten in een rollercoaster. Je zit erin en je kunt geen kant meer op. Er is ook een tekst die daar wel bij hoort. Ja, dan zijn we niet meer onmondig. Op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer door het valse spel der mensen... in een sluwheid die tot dwaling lijkt. En vaak is het zo dat je heen en weer geslingerd wordt, net als in zo'n rollercoaster. Nou, ik heb een klein filmpje hier, als jij hem... Oké. Als we in die rollercoaster zitten, dan ben je niet allemaal zo rustig als Mr. Bean. En dat je zelfs in slaap valt. Als we de Bijbel lezen, dan komen we eigenlijk geen mensen tegen die een rustig en onbewogen leven hebben. Ik weet niet of iemand hier uit de zaal een voorbeeld uit de Bijbel kent van iemand die echt een onbewogen en rustig leven heeft. Dus als je eigenlijk vraagt om, Heer, schenk mij een rustig leven, ja, dan vraag je eigenlijk om iets wat... we in ieder geval in de Bijbel niet terugvinden, althans geen voorbeelden daarvan. Soms komt het nog een klein beetje in de buurt. Ik heb een tekst gevonden in Prediker. En die zegt, iets goeds heb ik toch ontdekt. Wat plezier geeft, is eten en drinken en van het goede genieten... bij het harde werken en het tobben onder de zon in de korte tijd die God je geeft... Oftewel, in die korte tijd die je nu hebt gekregen, probeer bij al dat zwoeg en al dat gedoe om je heen, probeer dan in ieder geval nog te genieten van datgene wat je hebt. Het eten en drinken en van het goede. Je zal bijvoorbeeld in de Bijbel maar een profeet zijn. We hebben wel eens van die ideeën profeten. Maar die profeten kregen de meest vreemde en rare opdrachten. Bijvoorbeeld Ezechiël. In hoofdstuk 4 lezen we, ga op uw linkerzijde liggen, 390 dagen. En dan denk je, nou, als dat dan voorbij is, dan is het wel voorbij. Nou, er werd gezegd, als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, maar nu op je rechterzijde. En dat was dan maar 40 dagen gelukkig. En daarbij mag je dan gerstekoeken eten, gebakken op de uitwerpselen van mensen. Dus dat is lekker, je ligt daar op je rechterzij. Je denkt misschien aan alles wat je nog het goede kan genieten uit Prediker. En dan mag je koeken gaan bakken op de uitwerpselen van mensen. En dan lig je dan 390 dagen naast. Nou, of Hosea, ook een profeet, een rechtvaardig man. En die krijgt dus opdracht, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren. Oftewel... ga naar de wallen, kies daar een hoer uit en trouw daarmee. Zo letterlijk moet je dat nemen. En zo kun je nog een heleboel voorbeelden vinden in de Bijbel. Maar ook het leven van de gewone man is niet rustig. Hoewel de Heere God, denk ik, vanaf het allereerste begin had bedoeld... dat we rustig zouden genieten van hetgeen hij had geschapen in het paradijs... dat... we mogen eigenlijk ook zien dat hij daar voor ons zorgt, zelfs als we er nog niet aan gedacht hebben. Maar, want God de Heer, die zei zelfs in Genesis, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus zelfs als die mens zelf nog niet eens bedenkt dat hij iets mist in dat paradijs, dan denkt God al aan hem van, ik denk niet dat het goed is dat die mens alleen is. En die rust die ze daar hebben, die wordt snel verstoord als de mens ingaat op de suggesties van Satan. En dan volgen direct dood in het dierenrijk en moord tussen broers. Over rust gesproken. Opmerkelijk is een gedeelte uit Richteren 18. De Danieten, een stam van Israël die dan nog geen erfdeel hebben ontvangen, die zoeken voor zichzelf een plek, want ze hadden maar goed om dat erfdeel dan in te nemen. En ze vinden mensen in Laïs, waarvan in vers 17 staat geschreven: toen trokken de vijf mannen verder en kwamen in Laïs. Die vijf mannen die zijn dan uit die stam Dan. Ze zagen dat de mensen van die stad een onbezorgd leven hadden, net als de Sidoniërs, rustig en onbezorgd, en dat er in dat rijke land aan niets gebrek was. Nou, ideale situatie zou je zeggen. Maar dat duurt niet veel langer, want vers 27 staat: de stam Dan ging met de godenbeelden en de priester van Micha naar de stad Laïs in het dal bij Bet-Regab. Ze vielen de mensen aan die daar in alle rust en zonder zorgen woonden. Ze doodden alle inwoners en staken de stad in brand. Het rustige leven is voorbij. En ook voor de Israëlieten had God de intentie dat zij in het beloofde land rustig en in vrede zouden wonen. Deuteronomium 31, vers 20. Want ik zal hen naar het land brengen dat ik hun vader onder ede beloofd heb, vloeiende van melk en honing. Zij zullen eten en verzadigd en vet worden. Maar God wist ook al op dat moment hoe het verder zou gaan lopen. Maar zij zullen zich tot andere goden wenden en die dienen. Mij echter zullen zij versmaden en mijn verbond breken. En één vers verder, als God dat al weet, wat er gaat gebeuren, dat ze eigenlijk hem zullen vergeten. Dan staat er een bewijs van Gods trouw. Vers 21, immers, ik ken de gezindheid die ze heden koesteren, voordat ik hen breng naar het land dat ik hun onder ede beloofd heb. En dan ga ik het maar vertalen in mijn eigen woorden. Dus zelfs als de Heer weet dat het volk er een zootje van zal gaan maken, dan blijft hij trouw aan zijn gedane belofte. En dan brengt hij hen toch naar het land. Ondanks het feit dat hij voor die tijd al weet dat het niet gaat lukken. Uit al deze voorbeelden blijkt dat het leven zich kennelijk voortbeweegt op hoogte over hoogte en diepte, bergen en dalen. We kennen vreugde, we kennen smart, we kennen rijkdom, we kennen armoede. We hebben werk of we hebben geen werk. We hebben ziekte of gezondheid, et cetera, et cetera. En hoewel bij de een misschien de extremen wat meer uit elkaar liggen dan bij de ander, de pieken zijn misschien wat steiler in plaats van zo'n mooi ander hellend vlak. Maar we hebben allemaal met die goede en die slechte periode in ons leven te maken. Die pieken en dalen kennen we allemaal. En we kunnen dus vaststellen dat ieder van ons zich eigenlijk wel in zo'n soort rollercoaster bevindt. En misschien is je leven op dit moment als het ware in het vlakke gedeelte. Of misschien heb je het wel gevoel op het moment dat je wel drie keer over de kop gaat. Maar je zit in het karretje en je kunt er niet uit. Wat kun je nou doen als je in dat karretje zit? Als je als het ware dat levenspad bewandelt. Je kunt allereerst proberen uit het karretje te komen. Nou, dat gaat gebruikelijk niet lukken. Als je er eenmaal in zit met die beugel voor je, dan ga je niet makkelijk uit het karretje. Maar je kunt zeker momenten hebben in je leven dat je om welke reden probeert eruit te stappen. Prediker komt een paar keer terug vandaag, omdat we daar toevallig in gelezen hebben in de afgelopen weken. Prediker 2 vers 1. Daarom kreeg ik een afkeer van het leven. Want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiet. Het is alles ijdelheid, het najagen van wind. Prediker in zijn wijsheid die zoveel dingen gedaan heeft. Alles wat hij gedaan heeft, alles wat hij gewenst heeft. Hij zegt zelfs in Prediker 3 vers 10, niets dat mijn ogen wenste, ontzegde ik ze. Nog hield ik mijn hart van enige vreugde terug. Ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen. Oftewel, hij had vreugde in datgene wat hij deed. Hij bouwde ook veel dingen. Hij liet zaken tot stand komen. Hij had rijkdom. Hij had macht. Mensen kwamen naar hem toe om zijn wijsheid te ervaren. Een geweldig leven zou je kunnen zeggen. En toch zegt hij, daarom kreeg ik een afkeer van het leven. Want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiet. Het is alles ijdelheid en najagen van wind. Je kunt proberen eruit te komen. Gaat niet zo gauw lukken. Je kunt ook ontkennen dat je in het karretje zit. Nooit zit er niet in. Je kunt als het ware in slaap vallen. Je houdt jezelf wel voor de gek, want je zit er wel in. Je wordt nog steeds heen en weer geslingerd. In Spreuken 26 vinden we nogal een bouwde uitspraak. Een zot die zijn dwaasheid herhaalt, is als een hond die naar zijn uitbraaksel terugkeert. Oftewel, je kunt wel zeggen in dwaasheid dat je en ontkennen dat je je leven moet leven, maar dat leidt niet tot positieve gevolgen. Dat ontkennen heeft overigens vaak ook nog een ander aspect. Het ontkent dan ook vaak de grote mogelijkheden die God heeft. Want je kunt wel ontkennen dat je in dat leven staat, maar daarmee ontken je eigenlijk ook de geweldige mogelijkheden die God voor je heeft. In de Bijbel zien we vaak voorbeelden van mensen die, ondanks Gods belofte, toch ontkennen dat God, blijkens de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En een van de meest kenmerkende voorbeelden vind ik bijvoorbeeld de verspieders van Israël. Als ze aan dat land komen, eigenlijk dat eerste stukje hebben gelopen, dan komen ze aan de grens van het beloofde land. En ze hoeven er eigenlijk alleen maar in te trekken. En dan worden de 12 verspieders uitgestuurd en dan komen ze terug. En wat zeggen dan 10 van die verspieders? Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Overigens was dat veel meer een expressie, niet zozeer van de feiten, maar van hun zicht op zichzelf. Want, ze zeggen even later, het werkelijke probleem is, wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen. En ook in hun ogen. Dus eigenlijk hebben ze een beeld van zichzelf dat ze zeggen, er zijn reuzen, wij zijn sprinkhanen en we kunnen dat land niet betreden. En daarmee ga je voorbij aan Gods belofte. Want God heeft het land beloofd. Hij heeft gezegd, ik heb het beloofd aan Abraham, ik heb beloofd aan Isaac, ik heb beloofd aan Jacob, ik heb het beloofd aan jullie allemaal. Trek naar binnen. En wat zeggen Jozua en Jacob, Caleb, 2 van de andere verspieders? Indien de Heere welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. Alleen, wees dan niet opstandig tegen de Heer en gij vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met hen. Vreest hen en met ons. Vreest hen niet. En dan is er een heel interessante reactie van het volk. Toen zei de heilige vergadering dat men hen stenigen zou. Nou, dan ben je een keer positief en dan word je gestenigd. Maar dat is de mindset van die mensen. Je hebt die belofte, maar je ontkent dat God veel groter is dan datgene wat jij misschien voor ogen hebt. Dus ontkennen dat je in het karretje zit, dat heeft vaak veel verschrikkender gevolgen dan je zelf beseft. Het kan zijn dat je daarmee ook ontkent dat God geweldige dingen in je leven kan doen. Een derde aspect wat je zou kunnen doen is achterom kijken. Dat is niet makkelijk als je in het karretje zit. Ik heb zo'n stemmetje in mijn tom-tom, ome Lau. En die zegt dan nog wel eens van, als ik verkeerd gereden ben, je moet hier omkeren. Niet makkelijk, hè, als je in de riemen zit, zegt hij erachter. Ja, dat klopt ook. Dat was ook niet zo makkelijk. Maar dat is dan ome Lau. Maar als je achterom kijkt, is dat niet makkelijk. En het helpt ook niet echt. Want je kijkt eigenlijk terug op datgene wat al geweest is. Waar je dus eigenlijk niks van hebt. Want je kunt wel zeggen, ja, Wat komt er nog? Maar wat komt, dat zie je niet als je achterom kijkt. Je kunt natuurlijk wel vaststellen waar je al doorheen gekomen bent. En dat je kennelijk nog stevig vastzit in het karretje. Dus ondanks die bochten en die loops waar je doorheen gedraaid bent, zit je nog steeds in dat karretje en loopt dat leven nog steeds door. Het meest sprekende voorbeeld van achterom kijken vind je natuurlijk in Genesis 19. Het verhaal van Lot en zijn vrouw. En de gezanten van de Heer hebben duidelijk gezegd in vers 17 van Genesis 19. Zie niet om en sta nergens in de streek stil. Vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt. En vervolgens lezen we 6:26. De vrouw van Lot die achter hem heen liep, keek om en veranderde in een zoutpilaar. Ook Prediker keek achterom, nadat hij de opsomming heeft gegeven die we net hebben gelezen, van dat hij allemaal gedaan had. Hij komt tot de conclusie in Prediker 2, vers 11. Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetopt, om die te volbrengen, zie, het was ijdelheid en najagen van wind. Er is geen voordeel onder de zon. Je kunt achterom kijken. En natuurlijk kun je dan zeggen en vaststellen van, nou moet je eens kijken, de Heere heeft me toch tot hiertoe geholpen. Ondanks datgene wat ik toen dacht wat nooit zou lukken, ik ben er toch doorheen gekomen. Ondanks die vreselijke dingen die ik misschien nog zou moeten gaan ervaren, die ik voor me zag. Het afstorten in de afgrond, als je bovenaan staat. Ik ben er wel doorheen gekomen en ik zit nog steeds vast. Wat je ook kan doen is opzij kijken. Dat kan soms helpen. Je aandacht wordt dan niet meer bepaald door de machinerie die jou voortsleept, maar je ziet de landerijen om je heen. Of misschien zie je ook andere rollercoasters. Een positief begrip wat we hier vaak voor gebruiken is afstand nemen. Trek je even terug van datgene waar je in zit. Probeer je aandacht even te verleggen. Kijk eens even naar iets anders om je heen. Maar laat je daardoor niet afleiden. Want wat aan die zijkanten gebeurt, is misschien wel een stukje realiteit. Maar feit is dat je nog steeds in het karretje zit. En de beweging is niet opzij, de beweging is vooruit. Dus je kunt natuurlijk zeker afstand nemen. Je kunt opzij kijken. Je kunt trachten om datgene wat voor je ligt is even te laten zijn voor wat het is. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 waarschuwt Paulus ook daarvoor. En je loopt het gevaar om te zeggen, het is alles vrede en rust als je opzij kijkt. Maar zegt hij, terwijl ze dat zeggen, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderven. En ze zullen geenszins ontkomen. Dus met dat opzij kijken is een gevaar. Als je opzij blijft kijken, dan denk je misschien, of kun je tot de conclusie komen dat er geen gevaar meer is, of dat je niet meer voortbewogen wordt. En je verlustigt je in datgene wat opzij is. Allemaal prachtig. Maar terwijl je dan denkt, alles is prachtig, vrede en rust, dan overkomt misschien als de wee een zwangere vrouw een plotseling verderf. Een vijfde mogelijkheid is vooruitkijken. Voor veel mensen is dat een schrikbeeld. Maar het is toch de beste optie. Hoewel het angstaanjagend kan zijn om te zien waardoor je nog heen moet gaan, is er wel de zekerheid dat er een einde komt aan die rit. Uiteindelijk kom je weer bij het gedeelte waar iedereen dat karretje uit moet. En natuurlijk, als je vooruitkijkt, dan is er misschien nog van alles dat je denkt van, waar moet ik nog doorheen? Welke kurkentrekkers komen er nog? Of hoeveel keer moet ik nog over de kop? En wat moet er nog gebeuren in mijn leven? Maar die rust en die verlossing, die zijn zekerheid. En als je vooruitkijkt, dan heb je in ieder geval één zekerheid dat je ziet wat komen gaat. Als je probeert achterom te kijken, ja, dan zie je niet wat gaat komen. Maar als je bewust bent van hetgeen komt, dan kun je ook, net zoals Filippenzen 3 vers 14 zegt, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Je mag je voorbereiden op datgene dat komt. Je mag weten dat datgene wat voor je ligt het beste is. En je mag ook weten dat op het moment dat je die verschrikkelijke dingen op je af ziet komen, misschien in je gedachten, dat uiteindelijk als de Heer bij je is, het nog meevalt. Je zit vast in de kar en je valt er niet uit. Met betrekking tot het leven las ik van de week nog een interessant artikel. En het ging daarbij om de viering van Tobish Vat. Een feest wat ik eigenlijk niet kende, maar het is het Joodse bomenfeest. En dat wordt gevierd op de 15e van de maand Shevat. In dit geval is dat half januari geweest. Tegenwoordig is dat in Israël vaak ook de bomenplantdag. Dus dat is de dag waarop ze overal die bomen gaan planten. Maar oorspronkelijk was die verjaardag van die bomen belangrijk bij het toepassen van de wetten over het afdragen van de oogst in de tempel. Het had dus te maken met de vrucht. Datgene wat je hebt ontvangen om daarvan een gedeelte ook in de tempel te brengen. En natuurlijk zoals dat dan is in de Joodse leer en tussen de rabbies en zijn discipelen, heb je de discussies over de boom. Wat is nu belangrijker? De intentie, het laten groeien van de vrucht, of de resultaten, de vrucht zelf? En in die discussies die je dan aan de gang gaat, kun je natuurlijk eindeloos komen. Je kunt er ook over het leven spreken. Wat is nou belangrijker? Je leven zelf of het resultaat van je leven? Opmerkelijk is dat in die discussies het resultaat, oftewel de vrucht, vaak wint. En dat is eigenlijk ook in overeenstemming met de Joodse wet. Want ook de wet houdt je om resultaat te boeken. Namelijk rechtvaardiging. Dat is de reden om die wet te houden. Te voldoen aan de wetten die de Heer gegeven heeft. Dus het resultaat telt. Maar in de nieuwe rechtsorde die God ons heeft gegeven, is het juist de intentie die het belangrijkste is. Als je inzet voor Gods koninkrijk, als je je beschikbaar stelt, dan zal God de vrucht geven. Het is niet zo dat wij krampachtig moeten proberen om vrucht te dragen. Maar we mogen weten dat als we leven in de Heer, dat Hij die vrucht zal geven. Het is een resultaat van onze intentie. En dan mogen we net zo goed als zoals we dat lezen in Galaten 5 vers 25, leven door de geest. En als we dat doen, zullen die vruchten, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing volgen. Volgen. En niet zoals in Prediker ook beschreven wordt, het trachten in eigen kracht te realiseren. Het volgen is belangrijk. In de geest leven, de intentie. En dat is waar we ook die rust in mogen vinden. Want als we in dat leven zitten, als we in die rollercoaster zitten en we worden heen en weer geslingerd, alle kanten op en je denkt van nou, hoe moet ik hier ooit uitkomen? Dat we niet worden afgerekend op het resultaat, maar dat we worden afgerekend als het ware op onze intentie, onze bereidheid om te volgen. En als we die bereidheid hebben, dan mogen we ook terugkomen naar deze tekst, waarmee we begonnen zijn. In Efeziërs. dan zijn we niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Als je vaak om je heen luistert, en ook vandaag de dag, dan hoor je alle mogelijke dingen rond corona, maar rond alle mogelijke thema's. En je hoort voors en tegens, en je hoort leer hier en leer daar. Je hoort een leerling daar en een leerling ergens anders. En als je daar allemaal mee bezighoudt, dan word je af en toe helemaal, ja, hokeledokus zou mijn moeder zeggen. Je wordt er gek van. En je weet eigenlijk niet meer wat de juiste leer is. Je wordt heen en weer geslingerd. En de een die roept dit en de ander roept dat. En de een die roept morgen komt de Heer. En de ander zegt nou kan nog wel een jaar of wat duren. De volgende gaat op de berg zitten omdat er van alles gaat gebeuren. En de ander zegt nou nee hoor, er gebeurt voorlopig helemaal niks. En je leest van alles en en ook in de Bijbel zelf. Je kunt vaak teksten lezen. Je denkt, nou, dit is het helemaal. En dan zegt een ander, nou, dat is het helemaal niet. En dan hebben we strijd en we hebben meningsverschil. En natuurlijk zijn er woorden in de Bijbel die absoluut zijn. Maar als je spreekt over de schepping, mensen, waar moeten we beginnen? De schepping is gegeven. God heeft de mens geschapen. Nou, Marcel heeft er kort geleden nog iets over gezegd. Was dat vorige week? Vorige week. En je kunt er eindeloos mee bezig zijn. En of die aarde dan in 7 dagen geschapen is. Dagen zoals wij die kennen, weet je wel. Zon gaat op, zon gaat onder. Overigens kun je dan afvragen, wat is dan een dag? Want een dag is eigenlijk een dag die ik hier beleef. Want de dag die voor mij begonnen is, is in San Francisco nog helemaal niet begonnen. Daar is het nog nacht. Dus wat moet je dan als dag rekenen? Ja, 1 keer dat de aarde misschien gedraaid heeft. Dat is dan de dag. Dan is de Heer overal geweest. Nou, dat is dan 24 uur. Maar wanneer heeft de Heer dan gerust? Ergens in die 24 uur. Ik bedoel, dat zijn dingen, daar kun je helemaal gek mee wezen. En je kunt daar stellingen over poneren. En je schiet er helemaal geen ene mee op. En zo kunnen we bezig zijn met leringen. Over doop. Over Maria. Over, nou noem dan maar een paar. En u kent er waarschijnlijk veel meer dan ik. En ik moet eerlijk zeggen, jaren geleden heb ik me dat allemaal al achter me gelaten. Misschien ben ik voor sommigen nu te ongeïnteresseerd in dat soort dingen. Maar het is heel bewust, omdat ik me niet wil laten heen en weer slingeren door al dat soort dingen. Wat ik wil, is de Heer volgen. En dan vraag ik me heel simpel, ieder morgen, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Wat mag ik deze dag doen? En als er dan een nieuwe leer komt, nou dan neem ik die misschien ter harte of niet. Of ik denk van nou, mooi gesproken en dan leg ik hem terzijde. Maar laten we gewoon simpel leven in datgene wat de Heer ons geeft. En dan zeg ik, Heer, en dan is het uw belofte dat als ik misschien niet perfect en misschien niet overeenkomstig al uw wetten, maar als ik mag leven met de intentie om u te volgen, dan geeft u de vrucht. Daar hoef ik zelf niet zoveel moeite voor te doen. O Heer, vanavond moet ik danken voor de vrucht die u vandaag hebt gegeven. Nou, dan is je hele dag al verziekt. Want dan moet je de hele dag gaan zoeken naar die vrucht die je geeft. Dat is toch geen leven? We mogen leven in die rust en die vrede die de Heer geeft. En dan zeg ik, Heer, dank u wel dat ik mag leven. En als ik nou de hele dag in mijn tuin heb gewerkt en ik heb naar mijn idee helemaal niks gedaan. Ik ben niet tot zegen geweest voor anderen of wat dan ook. Geen fijn gesprek gehad of weet ik wat. Ik heb alleen maar gespit in de tuin. Geen vrucht naar menselijke maatstaven misschien. Maar de vrucht is de rust en vrede die je Heer je heeft gegeven die dag. het plezier en het genot dat je misschien had in het werken. En anders misschien de dankbaarheid dat je de kracht had om iets te doen in die tuin. Dat is op zich al een vrucht, die dankbaarheid. Weet je, wij zoeken vaak naar die verheven dingen, die dingen die we in ons verstand hebben, de leringen die we ooit hebben gekregen van wat iets zou moeten zijn. En dan bid ik, Heer, wilt u me helpen om dat los te laten? Wilt u me helpen om gewoon, heel simpel, uw geest in mijn geest te laten werken? En zodat ik door uw geest geleid de dingen mag doen vandaag die u voor mij bedoelt. En als dat is op mijn krent in de tuin zitten met een glaasje naast me, dan is dat wat u bedoelt voor mij. En als u wat anders bedoelt vandaag, om te zwoegen in de tuin, of te zwoegen bij een ander in zijn tuin, of een kaart te schrijven, of misschien iemand te bellen, nou, dan is dat ook goed. En dan mag je er ook de zegen van ervaren. Maar het is niet zo dat de een beter is dan de ander, omdat hij iets anders heeft gedaan wat misschien in onze beleving wat beter zou zijn. Want zo kijkt de Heer niet naar ons. Zo kijken wij naar onszelf. We zitten in dat karretje en we hebben hoogte- en dieptepunten. Laten we genieten van dat karretje, van die ervaring die we mogen hebben. De rust en vrede die God wil geven, wens ik voor mezelf en voor jullie allemaal. Vader, we danken u wel dat we in u rust mogen hebben. En dat we in u niet heen en weer geslingerd worden. In verschillende leren. Het leven wordt misschien wat onrustig. En we weten dat we misschien door hoogte en diepte zullen gaan. Dat we misschien rare opdrachten krijgen om uit te voeren, zoals de profeten die kregen. Dat we misschien misverstaan worden door medegelovigen. Dat we misschien gezegend worden in andere dingen. Heer, we weten niet hoe ons leven zich afspeelt, ook vandaag niet. We weten op dit ogenblik niet wat de middag brengt of de avond of wat komende week het geval zal zijn. Maar Heer, we danken u wel dat we zeker mogen zijn in u. En dank u wel dat we zeker mogen zijn dat u het beste voor ons heeft. En dat we in u zijn, dat als we in u zijn, dat we ook in u het allerbeste hebben ontvangen. En zo dank u, Heilige Geest, dat u in ons werkt en dat u ons ook onderwijst. Dat u ons helpt om uw lering, die u voor ons persoonlijk heeft, te ontvangen en die te begrijpen en die ook uit te voeren in het dagelijks leven wat we allemaal ontvangen van u. Tot eer en glorie van uw naam.